Lees uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 11.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd.
Op deze zondag na Pasen wordt Gods woord bediend vanuit 1 Korinthe 15, versen 8 tot en met 10. We lezen deze drie versen voorafgaand aan de prediking. 1 Korinthe 15, vers 8 tot en met 10. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Jezus' laatste verschijning, dat is het thema voor de prediking. Jezus' laatste verschijning, dat is onvergelijkbaar, dat is de eerste lijn. Dat is onverdiend, dat is de tweede lijn. En dat is onlogenbaar, dus niet te ontkennen. Onvergelijkbaar, onverdiend en onlogenbaar. En nu is het mijn beurt. Zo moet Paulus hebben gedacht. Als je kijkt naar de opbouw van deze briefgemeente, dan werkt Paulus stap voor stap allerlei vragen af, die hij via een brief vanuit de gemeente van Korinthe heeft gekregen. En met het behandelen van de laatste vraag, en dat ging over het spreken van tongen, hoofdstuk 13 en 14, is Paulus aan het einde van die vragenlijst gekomen. En je merkt ook aan de aanhef van dit hoofdstuk dat voor ons ligt opengeslagen vanmorgen in Korinthe 15, dat hij eigenlijk op dit moment ook heeft gewacht. Het wordt ook heel sterk ingeleid, voorts en nu, en nu. Is het mijn beurt? Want één vraag heeft hij niet binnengekregen, tenminste niet op dat vragenlijstje wat vanuit de gemeente van Korinthe werd aangeleverd, waar ze Paulus graag over wilde consulteren, zijn mening wilde vragen, wat vind jij ervan, hoe denk jij hierover? En allerlei vragen passeerden de revue over het huwelijksleven, over de bediening van het heilige avondmaal, over het ambt, wat is nou precies een ambt? Over het spreken in tongen. Maar wanneer Paulus die vragen heeft afgehandeld, gaat hij in op een gerucht dat hij via via heeft vernomen. En je hoort dat ook doorklinken in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, de verbijstering, de verbazing van Paulus toen hij hoorde wat voor gevoelen erin de gemeente van Korinthe eigenlijk steeds meer begon boven te komen. Namelijk de vraag of wij straks met ons eigen lichaam zullen opstaan uit de dood. Ik onze oren niet geloven. dat die vraag opspeelde in de gemeente van Korinthe. En heeft ook gewacht tot het allerlaatste moment om op dat thema in te gaan. Het staat niet los van de voorgaande vragen, we zullen dat ook maar zo meteen wel zien. Maar je merkt dat Paulus eerst voorrang heeft gegeven aan de vragen van de gemeente van Korinthe. En nu hij daaraan dat heeft weten af te ronden, dan sluit hij het af met het punt dat hij wil maken. En hij tilt ook direct deze brief daarmee naar een veel hoger niveau. Je merkt dat Paulus in alles wat hij nu gaat schrijven, als het ware ook aanvoelt, het gaat er om spannen in de gemeente van Korinthe. Als ze dit loslaten, namelijk het geloof in de lichamelijke opstanding van de doden, dan is alles tevergeefs. Dan is mijn prediking die mocht klinken in het midden van de gemeente van Korinthe tevergeefs. Dan is de prediking van Petrus, of zoals hier in het hoofdstuk genoemd wordt, Kefas tevergeefs geweest. Dan is de prediking überhaupt tevergeefs. Dan spreken we over, preken we sprookjes, waangedachten, verzinsels. Dan is ook het leven tevergeefs. Dan heeft het geen zin meer om te leven. Zo er geen opstanding is met ons eigen lichaam uit de dood. Dan zijn we overgegeven aan dit leven. En wat is dit leven als het erop aankomt? Er zijn momenten van vreugde en van dankbaarheid. Maar de gestage lijn, en dat raakte me vanmorgen weer opnieuw ook in de lijst van voorbeden. De gestage lijn is moeite en verdriet. Paulus begint dan in het hoofdstuk om uit te leggen dat de Heer Jezus naar de schriften verschenen is. En met naar de schriften, daar bedoelt Paulus niet een bijzondere belofte in het Oude Testament, ergens in Jesaja of in Zacharia of in Daniel. Nee, heel de schrift, heel het Oude Testament was zwanger van verwachting van de komst van de zaligmaker. Vervolgens legt hij uit, ik zit nu in de eerste verse van ons hoofdstuk, verhaalt hij dat de Heer Jezus ook aan mensen is verschenen. En dat hij dat ook in de gemeente van Korinthe heeft verkondigd, vers 3. Ik heb u ten eerste ook overgegeven dat wat ik ontvangen heb, namelijk dat Christus voor onze zonden is gestorven na de schriften, begraven is, opgestaan op de derde dag van de schriften, en er loopt de zin als het ware gewoon in één adem door. Alsof er geen breuk is, alsof er geen overgang is. Nee, vanuit de schrift, vanuit het Oude Testament loopt het in één keer door naar die persoonlijke ontmoetingen die Paulus dan gaat opsommen. De eerste is van Petrus, daarna van de 12. In totaal noemt Paulus hier 6 bijzondere verschijningen van de zaligmaker en hij sluit zichzelf daar dan bij in. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. 6 van de 10 verschijningen die ons bekend zijn. Ik ga ervan uit dat de Heer Jezus op meerdere momenten en aan verschillende personen is verschenen. Waarom? Omdat bijvoorbeeld hier wordt vermeld door Paulus dat de Heer Jezus ook op een keer aan meer dan 500 broeders op hetzelfde moment is verschenen. Een verschijning die niet wordt vermeld in de andere evangeliën, maar die Paulus dus wel heeft gehoord tijdens zijn verblijf in Jeruzalem. En hij zegt ook tegen de gemeente van Korinthe, ik ken die broeders. Sommige van hen zijn al ontslapen, zijn al heen gegaan. Met andere woorden, als je mij wilt checken, als je wilt controleren of ik geen sprookje verzin, dan reis dan af naar Jeruzalem. Overtuig jezelf, ga met deze mensen in gesprek. Maar je hoeft dat niet eens te doen, af te reizen naar Jeruzalem. Een van jullie voorgangers is toch Petrus geweest? Wel, de eerste aan wie de Heer Jezus schenen is Kefas, Petrus. Geloof je hem niet, dan kun je nog bij anderen ten rade gaan. En ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. En ook dat heb ik jullie verteld tijdens mijn verblijf in Korinthe. Hoe de Heer Jezus door mij in levende lijven werd gezien. Wat is dat eigenlijk, gemeenteverschijning? Wat bedoelt Paulus daarmee? We kunnen nu twee kanten op. We kunnen alle nadruk leggen op Paulus, die kan zeggen, ik heb de Heer Jezus gezien. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Ik denk dat bijna alle kinderen in de gemeente hier wel, nou zeker met het schoolreisje van de Calvijnscholen in de dierentuin in Rotterdam zijn geweest. Toen we in Werkendam woonden, hadden we een gezinsabonnement erop. Gingen we regelmatig daar naartoe. Als je dan in de middag bij het dierenverblijf, het leeuwenverblijf kwam, dan was de kans groot dat je geen leeuw zag. Je lag dan ergens achter een struik, wat te soezen in de zon. Dan stonden de kinderen bij het raam te kijken en opeens zei dan een van de kinderen, ik zie hem. Dan moesten we allemaal komen kijken. En dan tussen de bladeren door zag je dan iets wat op een leeuw leek. En dat moest dan de leeuw zijn. Vol trots kon zo'n jongetje of zo'n meisje dan zeggen, ik heb de leeuw gezien. Ik heb hem gezien. Moest je best doen. Hij kwam niet uit eigen beweging naar het raam of naar het hek. Hij liet zich niet zien. Ik heb hem gezien. Dat is geen verschijning. De verschijning is dat de Heer Jezus zelf het initiatief neemt. Zelf het tijdstip kiest. Zelf de plaats kiest. En zelf de mensen uitkiest aan wie hij zich laat zien. En dan moeten we vanmorgen in de eerste plaats, gemeente, dat is ook de draad in de prediking van vanmorgen, een streep onder zetten. Christus bepaalt zelf aan wie, waar en wanneer hij zich laat zien. Dat tekent zijn soevereiniteit. Dat hij niet afhankelijk is van omstandigheden, niet moet wachten op mens, niet afhankelijk is van een situatie die geschikt is om te verschijnen. Nee, hij zat opeens midden in de kamer, terwijl de deuren gesloten waren. Hij voegde zich onderweg in de avond bij een paar wandelaars. En toen hij in het breken van het brood herkend werd, was hij opeens weg. Hij stond opeens aan de oever van het meer van Galilea en riep over het water, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En toen ze op zijn bevel het net hadden uitgegooid, op borden vol met vis was, kwamen ze op het strand en zagen ze dat de maaltijd al klaar was. Er was voor de rest niemand te bekennen, gemeente. Dan Jezus alleen. Hij is dus soeverein. Hij laat zich zien. Op het moment waarop hij dat wil. Aan wie hij dat wil. En waar hij dat wil. Dat betekent dat de Heer Jezus na zijn opstanding, en dan zie je al meteen de eerste lijn lopen, dat betekent dat de Heer Jezus na zijn opstanding niet meer gebonden is aan onze beperktheden. Maar dat hij boven dit leven, boven deze schepping staat. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hij is ook de opgestane levensvorst. Die komt op het moment waarop hij dat wil. En hij komt vanuit een ander leven. Vanuit de opstanding. In zijn komst, in zijn verschijning aan mensen, neemt hij dat andere leven dus ook mee. Laat ik nog een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. In deze dagen staat de koninklijke familie weer volop in de belangstelling en dat is goed. En tegelijkertijd zeggen we tegen elkaar, het moet niet te gewoon worden. Er moet iets zijn van een soort mysterie, geheim. Aan de ene kant kunnen ze dicht bij je komen, zoals we dat gisteren hebben gezien, maar er staan er wat dranghekken. En aan de andere kant moet er ook zoiets overblijven wat onze kleine kinderen wel eens tegen elkaar zeggen. Ik zou heel graag eens een keer voor een dag een prins of een prinses willen zijn. Even in dat leven van het paleis van de koninklijke familie willen deelnemen. We zien dat ook gebeuren, gemeenten, als op het moment dat de koninklijke familie zich laat zien, dan gaan de deuren van het paleis open, komen ze naar buiten, staan ze daar en ze gaan weer terug. Terug in dat paleis. Dat is verschijnen. Ze verschijnen. Ze laten zich zien en ze gaan daarna weer terug. Dat doet Jezus ook. Hij verschijnt, waar vandaan? Vanuit de opstanding. En hij neemt dat mee. Door bijvoorbeeld tegen Maria Magdalena te zeggen, Maria, houd mij niet vast. Houd mij niet hier. Laat mij weer los, zodat ik kan heen gaan, teruggaan. Naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Waarom teruggaan? Wel achter de schermen van de eeuwigheid. Zet ik mijn werk voort. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik terug en zal u nemen daar waar ik ben. Waar ben ik dan? In het huis van mijn vader. Nog even wachten, Maria. Zometeen is je plaats klaar en kom ik je halen. Dat is verschijnen. Jezus komt vanuit de opstanding. Onder de mens. Met een verheerlijk lichaam. Met zijn waarachtig lichaam herkenbaar. Als hij spreekt na de opstanding uit de doden, dan heeft hij niet opeens een andere stem, een verwrongen stem, een machtige stem of een schrille stem. Nee, dan is het herkenbaar. Dan wordt hij ook aan zijn stem herkend. Door bijvoorbeeld iemand bij haar naam te noemen, Maria. Ze herkent zijn stem. Door vanaf de oever van het strand te zeggen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En Johannes, die spitst een oren, hij zegt tegen, het is de Heere die roept. Hij is ook tastbaar. Ondanks dat hij vanuit de opstanding komt, gaat hij zitten in de kring van zijn discipelen en vraagt om een bord eten. Willen jullie even wat eten geven? Geen zware maaltijd. Wat honing en wat vis. Thomas, vorige week zei je eerst voelen het. Nou, kom maar. Leg je vinger maar in het litteken. Je vinger gaat er niet doorheen. En je voelt mijn hand. Je voelt de wond. Je voelt de ruwheid in mijn huid. Maar er komt met zijn lichaam. Met zijn verwondingen. Vanuit de opstanding. We vatten het samen, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt. In de eerste plaats zien we hier de soevereiniteit van de opgestane levensvorst. Hij kent geen grenzen meer. Waarom niet? Omdat de grootste grens, de grens tussen leven en dood, door hem is doorbroken. Niet met geweld, maar met macht, met autoriteit, het gezag op een eerlijke, legitieme manier heeft Christus de dood voor goed gedood en begraven in zijn eigen graf. Hij triomfeert dus ook over de dood. Ook daarin kent hij geen grens. Hij verschijnt onder de mens. Maar zijn verschijning is zo totaal anders dan die van Lazarus, die door de Heer Jezus teruggeroepen werd nadat hij 3 dagen in het graf had gelegen. Lazarus kwam terug. Maar als je als Lazarus had gevraagd, Lazarus, wat is nou precies het leven na dit leven, dan had Lazarus het niet kunnen vertellen. Waarom niet? Omdat Lazarus weer ging sterven. Hij moest er nog doorheen. Zijn lichaam was nog niet een verheerlijk lichaam, geschikt om voor Gods troon, met alles wat van hem is, de drie-enige God te aanbidden, voor wie hij in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door genade voor Lazarus was geworden. Maar Jezus komt terug en neemt in zijn verschijning de opstanding, het eeuwige leven mee. En laat zich betasten. Eet, drinkt, spreekt, luistert, loopt als de opgestane in dit leven. En daarmee tart hij dit leven. Plaatst hij dit leven van vergankelijkheid, zorg, moeite en verdriet een eeuwigheid op afstand. Hij wordt nooit meer ingehaald door de dood. Want de dood heeft het niet meer voor het zeggen in zijn leven. Hij wordt nooit meer ingehaald door vergankelijkheid, want hij heeft het onvergankelijke leven verworven. Hij wordt nooit meer ingehaald en aangetast door verderf, want het verderf heeft hij verslonden tot overwinning. Zo verschijnt hij. Met dat ik dat zo uitleg, gemeente, hoor ik in het midden van de gemeente, en ik heb trouwens ook je vijf gevraagd, dat kwam ook bij mij op, waarom verschijnt de Heer Jezus dan niet nu vandaag? Als hij laat zien, in ieder geval 10 keer, hoogstwaarschijnlijk meerdere keren, dat hij bij machten is om zo in 1 keer te verschijnen vanuit de opstanding, vanuit het eeuwige leven dat hij heeft verworven en onder de mensen, zomaar midden in de kamer te gaan zitten. Aan te schuiven aan tafel. Een bordje met eten aan te pakken. Wanneer hij wandelt met zijn discipelen door de straten van Jeruzalem, de stadspoort uit, waarom zou hij dan niet door de kerkbuurt kunnen wandelen? Wanneer er plotseling verschijnt aan iemand die intens verdrietig is, Maria Magdalena, die staat bij een graf, waarom zou hij dan niet hier op de begraafplaats in Sliedrecht kunnen verschijnen, waar zoveel tranen al liggen, ook van ons? Hij kan dat toch? Hij heeft het bewezen. Wel, gemeente, dat heeft alles te maken met het evangelie. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Er staat dat de Heer Jezus aan Kefas is gezien, vers 12, meer dan 500 broederen. En dan zegt Paulus aan het einde van die lange rij, in vers 8, en ten laatste, en als laatste is hij ook van mij verschenen, als van een ontijdig geborene. Waarom kan Paulus dat met zoveel stelligheid zeggen? En ten laatste, trouwens, moeten we hem ook niet even corrigeren. Paulus, jij schreef deze brief dan wel aan de Korinthe, maar dat deed je met de kennis van toen. En ongeveer 20 jaar later verscheen Jezus toch ook aan Johannes op Patmos. Maar Paulus zou dan direct zeggen, maar dat is geen verschijning. Maar toen Johannes zich omkeerde en op Patmos dat geweldige gezicht zag van de verheerlijkte Christus, ontbrak in dat gezicht iets heel belangrijks. Namelijk dat Jezus daar op het strand stond, zoals hij stond op het strand bij de zee van Tiberias. Gewoon, en ik zeg het met eerbied vanmorgen, gemeente, gewoon als Jezus. Een mens. Zoals hij geboren is, opgegroeid is, geleefd heeft onder ons. Waarom is het dan beperkt tussen Kefas aan de ene kant als eerste en Paulus aan de andere kant? Het heeft alles te maken met het evangelie. Dat stoelt op een datum, een plaats, oog en oorgetuigen. Laat ik het zo zeggen, gemeente, misschien weer even een voorbeeld. Vergun me dat ik dat vanmorgen een paar keer doe, een voorbeeld geven. We leven toe naar de dagen van 4 en 5 mei. En dat zijn voor verschillende onder ons bewogen dagen. Dagen van herinneringen, dagen ongetwijfeld ook van familiegeschiedenis. Het zijn de dagen waarin ik zelf ook vaak moet denken aan mijn grootouders. Als onze kinderen bijvoorbeeld een foto laten zien van de hongerwinter in Amsterdam, hoe die uiteindelijk beëindigd werd in een soort bombardement van Amerikanen en Canadezen en Engelsen, niet van bommen, maar van voedselpakketten. En je de Amsterdammers dan op die opengebroken daken ziet staan om dat voedsel op te pakken, dan kan ik tegen mijn kinderen zeggen, nou daar zat mijn oma het ook tussen. Ook zij klom op het dak. En zij ving voedsel op. En zij at voor het eerst in jaren niet meer bloembollen, lof van wortelen, aardappelschillen, maar witbrood. Kun je niet indenken. Maar die verhalen worden steeds minder. Want de mensen die daarbij waren, zijn overleden op een enkeling na. En toch zeggen we, het is echt gebeurd. We weten het vanuit de verhalen. Daar en toen, 1944, 1905, we zijn er niet meer bij geweest. Maar we kennen de geschiedenis vanuit de familie. We hebben de foto's, we hebben de verslagen. Nou, dat is de grond van het evangelie. Het stoelt op ooggetuigenverklaringen. Daar en toen is Jezus aan mij verschenen. En Paulus brengt dat in. Hij geeft eigenlijk drie gronden aan om duidelijk te maken hoe bestaat het in de wereld dat er in de gemeente van Korinthe die dwaling aan het opkomen is om niet meer te geloven in de lichamelijke opstanding uit de doden. We hebben de schrift, dat is één. We hebben de feiten, hij is opgestaan uit de doden, begraven, opgestaan, dat is twee. En we hebben de getuigen, dat is drie. En als laatste gemeente van Korinthe, nu maken we de stap naar het tweede punt, ben ik zelf ook een getuige geweest. Nou, Paulus, trek je nou niet een te grote broek aan. Je was dat toch niet, in de hof van Arimathea. Je was toen op dat moment nog maar een krullenjongen, zittend aan de voeten van Gamaliel. Nee, we gaan er wel vanuit, Paulus, dat je iets in de wandelgangen van Jeruzalem opgevangen hebt van het proces van Jezus uit Nazareth. Maar de eerste keer dat we je op het toneel zien verschijnen, dan mag je op de jassen passen, toch? Want er wordt Stefanus net buiten de stadpoort van Jeruzalem gestenigd, gelinkst. Geef je jezelf nu niet te veel eer, Paulus? Ik lees het toch goed, gemeente, wat er staat. Vers 8, en ten laatste van allen. Welke allen? Nou, de apostelen, Petrus, broeders, is hij ook van mij gezien. Waarom kan Paulus dat met zoveel stelligheid zeggen? Overschreeuwt hij nu zichzelf? om met de vuist op tafel te slaan en zo indruk te maken in de gemeente van Korinthe. Nu geloof je nou nog niet. Maar Paulus geeft hier eigenlijk weer wat er gebeurde onderweg naar Damascus. Daar verscheen Jezus. Ja, denk even aan dat voorbeeld van net, de koninklijke familie. Allemaal mensen staan dat te drommen voor het bordes van het paleis. Ze weten, over enkele minuten gaan de deuren open en verschijnt de koninklijke familie. En dan gaan de deuren open en dan staat de koninklijke familie daar. We groeten elkaar en na verloop van tijd gaan de deuren weer dicht. En is het paleis weer gesloten. Nou, dat gebeurde onderweg naar Damascus. De deur van de eeuwigheid ging open. En daar stond Jezus. Gewoon een mens. Zeker het licht van de heerlijkheid viel over zijn schouders naar beneden. Maar hij verscheen. En dat moet op Paulus een verpletterende indruk hebben gemaakt. Zeker toen Jezus met zijn stem zei: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat is dus een verschijning. En met dat moment, gemeente, dat de zaligmaker heeft uitverkoren om te verschijnen, klinkt weer iets nieuws door, klinkt weer opnieuw door dat hij dat moment bepaalt. We zagen bij al die andere verschijningen die door Paulus worden opgesomd, en we konden dat aanvullen ook met een aantal andere verschijningen die Paulus laat liggen, dat het gebeurde aan discipelen. Ondanks dat hij zo zwaar tegen de Heer Jezus had gezondigd, werd hij door de zaligmaker niet afgeschreven, Petrus, maar door de Heer Jezus opgezocht. En hij is ook aan Petrus verschenen, zo horen de Emmausgangers in de avond van diezelfde dag. Hij zoekt als eerste Maria Magdalena op. Degene die het hardst nodig heeft, wordt er hem als eerste opgezocht. En hij laat Thomas even een week in zijn sop gaar koken om duidelijk te maken dat hij echt wel iets heeft gezegd wat hij niet kon zeggen. En als hij dan een week later Thomas ontmoet, ontmoet hij een discipel die zegt: mijn Heere en mijn God. Maar Jezus verschijnt als laatste aan iemand die hem vervolgt. Hier zien we dat de soevereiniteit van de opgestaande levensvorst ook schittert vanwege zijn genade. Verschijnen is niet beperkt tot de vriendenkring van Christus. Hij verschijnt aan wie hij wil, waar hij wil en wanneer hij wil. En hij wil aan Jezus, aan Paulus verschijnen. Gewoon, ik zeg het weer met eerbied, gemeente, gewoon laten zien wie hij is. Dat is dus genade. En dat heeft Paulus ook ondervonden. Hij beroemt daar niet op. Want als hij zegt, kijkt even met me mee naar de tekst, en ten laatste van alle is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene, dan maakt hij ook een vergelijking. Dat is een hele lugubere vergelijking. Ontijdig geborene betekent kindje dat te vroeg geboren is, veel te vroeg, niet levensvatbaar is. Een geaborteerd kindje kan het betekenen. Kindje dat geboren is en ergens wordt neergelegd, wat in deze tijd van de geschiedenis vaak gebeurde. En de grondtoon van dat beeld dat Paulus gebruikt is het volgende. Een kind dat het recht ontnomen is, of het recht niet meer heeft om te leven. Hij vergelijkt zichzelf hier niet met de apostelen. Volwassen mannen, grote kinderen, broers en zussen van het huisgezin van God. En als laatst, onbegrijpelijk, als laatste werd ik nog bij... Nee, die kant moeten we niet op. Want hij benadrukt dat ook heel sterk, gemeente. Kijkt even met me mee dat het niet alleen dit is. Ik heb het recht verspeeld om te leven. Hij werkt het ook uit in vers 9, want ik ben de minste van de apostelen... Minste betekent hier niet de jongste, de allerjongste. Wat is dan de minste? Ik ben het niet waard een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dat maakt Paulus tot dit besef. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Onderweg naar Damascus ging het bordes van de eeuwigheid voor mij open. En daar stond een man. Een mens. Die tegen mij zei, Saul, waarom vervolg je mij? Geen visioen zoals op het strand van Patmos. Geen engel, maar de opgestane Jezus. Hoorbaar, herkenbaar en als hij dat zou willen, tastbaar. Met een waarachtig lichaam. Tot gezicht sloeg Paulus tegen de grond. Ik heb het recht verspeeld om nog te leven. Op een uur hoor ik iemand zeggen, ik ken wel mensen die ook wel Jezus hebben gezien. Kom ze ook wel eens tegen. In een droom. Dat kan. Denk aan moslims die tot bekering komen. Worden door een droom geroepen naar het woord. Maar dat is een droom. Je kunt Jezus niet betasten. Hij is niet als mens, maar als gezicht. Maar Paulus ontmoet hier de opgestane Jezus. In levende lijven. En dat brengt de zonde van de gemeente van God vervolgen in één keer akelig dichtbij. Want als Jezus zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dan betekent dat dat die vrouwen, kinderen, mannen die al in Jeruzalem door Paulus vervolgd en opgesloten werden. In de gevangenis gemarteld zijn en ook door hem om het leven gebracht zijn. Dat die Jezus zijn. En dat dat te vergeefs is. Want de poort van de eeuwigheid ging open. En daar staat Jezus. Ongrijpbaar. Voor Paulus die briest als een leeuw. Maar wel herkenbaar. Want Paulus gaat tegen de vlakte. Moet buigen. Voor Jezus. Dat is nou het evangelie, gemeente. Dat is geen sprookje. We dwepen niet met visioenen. We moeten het niet hebben van gezicht. Nee, het evangelie in de kern is Jezus. De gekruisigde Christus. Die opgestaan is. En als de zaligmaker dan verschijnt in het evangelie, door de verkondiging van het evangelie, dan is het nog steeds deze Jezus die spreekt. Paulus benadrukt dat ook, kijkt u met me mee, dan maken we zo meteen een stap ook naar het derde punt. Als hij zegt, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Juist door deze nadruk die Paulus hier legt, maakt hij ook duidelijk dat het een genade ingrijpen is van de verhoogde Christus. Want toen de zaligmaker verscheen aan hem, gewoon in die eenvoudige gestalte van Jezus uit Nazareth, voor Paulus het in één keer duidelijk werd: dit is een verloren zaak. Ik hol achter de feiten aan. Deze Jezus laat zich niet meer inhalen. Laat zich niet meer opsluiten. Laat zich niet meer om het leven brengen, want hij staat al aan de andere kant van het leven. De zinloosheid. De leegte. Het weerzinwekkende. Van een leven zonder het leven. Legt de levende Jezus met deze vraag open. Waarom vervolg jij mij? U heeft geen gemeente van God vervolgd, ik ook niet. En toch, als je Jezus niet kent, is je leven net zo leeg als dat van Saulus toen. Dan heb je geen hoop. Dan leef je alleen, dan leid je met een lange ei alleen. Dan ben je ziek, alleen. Angstig, alleen. Sterf je, alleen. Terwijl dat niet hoeft. Het leven in Jezus is de dood een eeuwigheidsstap voor. Dat demonstreert hij in die verschijningen. Hij tart de dood. En hij speelt met het leven. Hij triomfeert daaroverheen. Gewoon als Jezus. Een mens zoals u en ik. Maar zij die Jezus kennen door het ware geloof, erkennen ook waarmee Paulus afsluit. Kijkt u maar even met me mee. Er staat: doch door de genade van God, vers 10, ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die in mij is, met mij is. Let u er even op, 3 keer genade in dit vers, dat betekent dus dat dat het belangrijkste woord is. En Paulus werkt dat dan, dat woordje genade, heel concreet uit aan de hand van zijn eigen leven. Hij is door de Heer Jezus geroepen om in het Koninkrijk van God het woord, het evangelie te gaan verkondigen. En met recht mag hij ook zeggen dat hij overvloedige arbeid is, maar hij geeft niet de eer aan zichzelf, maar aan de ander, aan Jezus, die aan hem verschenen is. Nu zijn wij geen apostelen gemeend. En we hoeven ons ook niet te meten met de apostelen. En toch, zij die de Heer Jezus kennen, kennen wel het geheim waaruit Paulus geleefd en gewerkt heeft vanaf het moment dat de opgestane levensvorst aan hem verschenen is. En dat geheim wordt vertolkt in het eerste woord van dit vers. Er staat: doch door de genade van God ben ik wat ik ben. Als je dat woordje genade nou eens weghaalt, wat hou je dan over? Niets. Leeg, ijdel, tevergeefs. Dan ruikt alles naar de dood. Ziet u de kracht van het woordje genade? Doch door de genade van God ben ik wat ik ben. Nou, Paulus, dat geeft verwachting. Wie ben je dan? Door de genade van God. Wat zullen we nu gaan horen als jij een opsomming gaat doen van al die gebeurtenissen en belangrijke momenten die je hebt meegemaakt nadat de Heer Jezus heeft jou geroepen voor de poorten van Damascus om apostel te worden in het Koninkrijk van God. Je kan bogen op bijzondere indrukwekkende momenten, om geestelijke herleving in gemeente. Je kan vertellen van radicale bekeer. Maar Paulus zou zeggen, stop daarmee, scheid ermee uit. Want wat ben ik door de genade van God? Zwak. Ik sterf elke dag. Ik leid een stervend bestaan. Ik ben vervolgd, vernederd, weggejaagd, uitgescholden. Trouwens, kijk even naar deze gemeente Korinthe. Als ik deze brief schrijf aan de gemeente voor Korinthe, heb ik al een brief gekregen van de gemeente. Blijf voorlopig even weg, Paulus, we hoeven je hier niet meer te hebben. Kun je het ook niet voorstellen, gemeente? Dat uw kerkraad zo'n brief gaat schrijven. De predikanten die hier gestaan hebben. Terwijl Paulus met zoveel liefde en bewogenheid in de gemeente heeft gediend. Nee, als hij gaat vertellen wie hij door de genade van God is, dan zegt Paulus, als je naar mij kijkt, zie je een gebroken man. Door genade. Een man die zijn zwakte dagelijks is gaan inleven. Door genade. Een man die is gaan leren leven bij bevinding, mijn kracht wordt in zwakte volbracht. Een man die is gaan leren leven, is gaan leren verstaan in tijden van aanvechting en strijd, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Maar Heere, als u weg bent, dan ben ik bang, doodsbang. Ik blijf niet overeind. Zie je dat, gemeente? Genade, dat zit niet in de binnenzak van Paulus, als een soort toverwoord. Genade is verbonden met Jezus. Die verscheen. En die onder de verkondiging van het woord van morgen ook wil verschijnen. Als hij die is opgestaan uit de doden, die ons leven heeft geleefd, en onze dood heeft uitgeleefd. Die nu speelt met het leven en tart met de dood. Zodat Paulus, als hij op de school van de Heilige Geest dat woordje genade weer opnieuw mag spellen, het niet anders kan dan het er maar te zingen. Dood, waar is uw overwinning? Hel, waar is uw prikkel? De dood is verslonden tot overwinning. Zo gaan wij die de Heere mogen vrezen door het leven. Al wordt ons lichaam afgebroken. Al voelen we ons verdrietig omdat we afscheid moeten nemen. Al weten we misschien op dit moment, ook als u meeluistert thuis of op een andere plaats, nog even. En het wordt eeuwigheid. Maar dan zegt Paulus vanmorgen tegen u en tegen jou, wie de levende Christus heeft mogen kennen, die is niet vreemd van dat woordje genade. Doch door genade ben ik wat ik ben. En wat ben ik? Ik ben met Jezus. Nu. En straks tot in der eeuwigheid. Amen.